Even kijken hoor. Ja. We zijn allemaal natuurlijk in de vakantiesfeer. Een hoop mensen zijn al op vakantie. Sommigen gaan nog op vakantie. Mijn eigen kinderen, twee, die nu in Florida zitten, die stappen over een aantal uurtjes op het vliegtuig op weg weer naar huis. Dus die komen morgenochtend weer thuis met alle verhalen van Amerika. Met de conferentie, de family camp en de genadegelovigen en de preken en de omgang met elkaar. Dat is een geweldige tijd natuurlijk. Dus die zijn ook onderweg en wij zelf, ik spreek over mijn gezin, gaan dan op aanstaande zaterdag weer weg. Dus nou, in dat licht wilde ik vandaag eigenlijk ook een beetje een paar dingen met jullie delen. Dat we allemaal onze plannen maken. En je weet, je gaat weg op vakantie en dan worden de koffers gepakt. En dan ja, heb ik alles bij me in mijn checklist en heb ik niks vergeten. Ja, ze is met Gods woord eigenlijk ook een beetje dat ja, we hebben natuurlijk wel een geestelijke bagage. En we hebben onze zegeningen, dat weten we. We hebben heel veel dingen, maar heel veel dingen in ons leven, ja, wat nemen we mee? En wat gaan we daarmee doen? Ook niet alleen als we thuis zijn, als we op vakantie zijn, waar we ook zijn. Dus voordat ik verder wil gaan, gaan we eerst even in gebed. Ja? Vader, wil u danken voor deze dag van genade. Bedankt u voor de liefde voor ons. Dat u uw leven hebt gegeven, Vader, en dat u zoveel blijdschap geeft aan de mensen die het woord met een positieve houding ook ontvangen, Vader. Want dan kan u in hun werken. Dan is het zaad wat geplant is in het hart, maar wat dan ook vrucht zal gaan dragen. En ik bid ook dat wij mogen verlicht worden op uw woord, zodat we gaan begrijpen waar het over gaat en wat het ook in ons persoonlijke leven mag betekenen en ook zal uitwerken, Vader. En dat wil ik voor ieder van ons vragen en danken. In Jezus' naam, onze Heer en Heiland. Amen. Goed, nou, ik zei het net al, we lopen allemaal een beetje in de vakantiesfeer, maar Gods woord gaat natuurlijk verder. Dat is, woont in ons, het is in ons. En ja, als we de Bijbel een beetje bestuderen, dan weten we dat ook, ja, dat we, ja, helaas mensen vaak ook in plaats van de blijdschap en de rust hebben in alle omstandigheden vaak of in verwarring zijn of in droefheid. En dat heeft allemaal te maken of wij het woord en waarheid recht weten te snijden of niet. Zodat wij kunnen gaan onderscheid maken tussen wat voor mij is en wat voor het volk Israël is. Zodat we kunnen onderscheid maken tussen wet en genade. Want als we dat gaan doen, dan gaan we begrijpen wat voor mij is en wat niet voor mij is. Maar wat ook, ja, wat mij ook dan de overwinning geeft in mijn leven. Niet dat ik telkens in teleurstellingen en nederlagen kom, omdat ik met bepaalde dingen bezig ben die helemaal niet voor mij bedoeld zijn, of bepaalde verwachtingen heb ik, en die dan niet uitkomen, ja, terwijl Gods woord dat helemaal niet aan mij leert. Dus ook als wij zo nu weggaan, ja, is het belangrijk, hebben wij goed kennis in Gods woord, weten we wat onze bezittingen zijn, ja, je moet ook, als je op vakantie gaat, neem je ook je bezittingen mee, maar veel mensen die denken over hun bezittingen, dat ze die niet hebben in het geloof, maar dat ze die moeten krijgen, ja. En als je de Bijbel goed leest, dan weet je dat als wij over de apostel Paulus spreken, dan spreekt hij over dingen, eigenlijk allemaal over die wij al gehad hebben. En die je, maar soms lijkt het wel eens dat je denkt, hey, soms spreekt hij wel zo van, alsof je het nog moet krijgen. Dan lijkt het of het in tegenspraak is met zichzelf. Maar het is niet zo. Maar als wij goed woord goed beginnen recht te snijden, dan weten we dat hij praat over twee dingen. Dat dingen die je hebt, ja, dat is je positie in Christus. En het spreekt ook los daarvan hoe je daarmee wandelt. Nou, als je dat goed weet te begrijpen, dan komt er een eind aan alle verwarring. Dus ik kan je bijvoorbeeld een voorbeeld geven. Als we nou spreken over in Colossenzen 2 vers 10, wat zegt Paulus daar? Gij zijt in hem volmaakt. Dan spreekt hij duidelijk over dat wij zijn volmaakt. Ja? Ik weet niet hoe juist jou is jouw naam?
Johanna.
Johanna, je bent volmaakt in de Heer Jezus. En dat zijn wij allemaal. Maar ja, als wij kijken naar onszelf, dan zeggen we vaak, ik vind mezelf helemaal niet volmaakt. Ja, er is toch een heleboel dingen die aan mij veranderd moeten worden. Oké, dat klopt, dat weten we, maar nou, zo moeten wij niet gaan denken. We moeten gaan denken zoals Gods woord spreekt over mij. Zie je, dat is het woord wat je in je hart ontvangt en ook aanneemt. Het is een objectieve waarheid, Gods woord. Wat jij denkt, dat is subjectief. Maar we hebben allemaal een objectieve standaard nodig die buiten onszelf is. Hier, dit. Die over mij spreekt, waaraan ik autoriteit geef en wat over mij spreekt. Ik zeg, ja, dat is objectief, iemand die over mij spreekt. De rest van de boeken in de wereld is allemaal subjectief. Het is allemaal door mensen geschreven. Het is allemaal in hun eigen gedachtenwereld en bedenksels. Maar Gods woord is niet zo, dat is objectief. Ja? Daarom kan je het ook vertrouwen. Ja? Want hij spreekt los van mij, los van wat ik erover denk. Nou, en als je ziet dat gij zijt in hem volmaakt, ga dan even met mij mee naar 2 Korinthe 13 bijvoorbeeld. En dan komen de mensen in verwarring en in onzekerheid, omdat ze dat onderscheid niet goed weten te maken. 2 Korinthe 13 vers 9. Dan spreekt Paulus tegen de Korinthe. Dan zegt hij, want wij verblijden ons wanneer wij zwak zijn en gij sterk zijt. En wij wensen ook dit, namelijk uw volmaking. Ziet u wel? Nou zegt hij, ik wens dat u volmaakt wordt. Hey, we hebben net gelezen, ik ben volmaakt. En nu zegt hij, ik wil dat je volmaakt wordt. Wat bedoelt hij nou hiermee? Nou, dan praat hij dus over dat verschil. Ik ben volmaakt, maar ga dan ook, dat heb je. Maar ga dan ook als een volmaakt iemand wandelen. Nou, en dat is de groei in het geloof. Dat heeft te maken met je wandel, met Gods woord. En dan zegt hij, ga groeien, word volwassen in je geloof. Kinderen zijn ook niet gelijk volwassen, ja? Die groeien op tot volwassenheid. Nou, en dan kom je op het punt van, oké, volmaking, hoe doe ik dat? En dat doe ik met het evangelie van Gods genade. Want als je verder kijkt in vers 10, aan het eind, dan schrijft hij zich een paar dingen, en dan zegt hij, over de macht die mij de Heere gegeven heeft tot opbouwing en niet tot nederwerping. En dan zie je het verschil tussen de boodschap van genade en religie. Religie, die wil mensen in hun macht hebben. Die wil zeggen van, je moet dat doen en je moet dat doen en dat moet je niet doen. Inzettingen en leringen van mensen. Dat zei de Heer Jezus al, ja, over de fariseeën. Ze hadden dat meer lief als Gods woord. En het gaat om Gods woord en de boodschap van genade, wat in ons gaat werken en dat ons gaat opbouwen. Dus wat Paulus schrijft, Gods woord, is om ons op te bouwen en niet om neder te werpen. Als we daarmee in aanraking komt dat iemand met een evangelie komt wat u alleen maar nederwerpt, en dat is religie, nou, dan zit u gewoon onder de verkeerde evangelie. Paulus noemt zichzelf ook een medewerker van onze blijdschap. Blijdschap in het evangelie. Blijdschap in de Heere. Nou, ga met mij mee naar Filippenzen 3 vers 15. Want dat hoofdstuk ga ik eigenlijk met jullie doornemen in vogelvlucht. Filippenzen 3. Daar zie je een persoonlijk getuigenis van Paulus. Mensen vinden het allemaal leuk om naar getuigenissen te luisteren. En ik ook. Hoe erger je in de rotsen gezeten hebt, hoe groter het verkeringsverhaal en hoe mooier. Ja, je moet altijd opletten of het inderdaad niet zometeen om het verhaal gaat, ja, maar wie de eer krijgt. Maar Paulus geeft hier ook zijn persoonlijke getuigenis. Ja? En dan zie je al even over die positie, wil ik nog even laten zien aan jullie in Filippenzen 3 vers 15. Dan heb je weer over het volmaakt zijn. Dan zegt hij, zoveel dan als wij volmaakt zijn. Zie je het? Zoveel als wij volmaakt zijn. Wij zijn volmaakt. Laat ons dit gevoelen. En dat is wat bij ons moet gebeuren. Laat die gezindheid ook in uw dagelijks leven zo zijn. Ja? Laat u gevoelen. U gevoelt u zelf niet altijd volmaakt. Zo ziet u uzelf niet altijd. Er komt van alles op u af. We hebben het lichaam de zonde, dus de zonde nog steeds. Maar u moet gaan kijken zoals Gods woord nu naar ons kijkt. U moet begrijpen wat uw positie en uw identiteit in Christus is. Dat hij alles aan het kruis gedragen heeft. Alles waarvan u denkt dat u de Heer hebt teleurgesteld, dat is aan het kruis geslagen. Dat is hij allemaal al vergeven. Dus ga in uw nieuwe identiteit staan. Ga het nieuwe leven leiden onder de boodschap van genade. Laat Gods genade in u werken. Laat ons dit gevoelen. Ziet u wel? Dat is de opdracht. U bent volmaakt. Nou moet u ook die gezindheid van het volmaakte hebben in het dagelijks leven. En dan ziet u, dat is het verschil tussen de positie en de opdracht. Dus het gaat erom, kijk je naar vers 12. Paulus zegt, niet alleen dat ik het gekregen heb of volmaakt ben, maar ik jaag erna of ik het ook grijpen mocht. Dat wil niet zeggen, ik moet die volmaaktheid nog krijgen. We hebben gezien, ik heb het. Maar Paulus spreekt hier eigenlijk over, niet om te krijgen, maar om meer te weten te komen over wat hij al heeft in Christus. En daar draait het bij ons om. Dat is de verlichting. U hebt alles, maar u moet ernaar jagen om meer te weten van wat u reeds gekregen hebt. Niet om het te krijgen, want u hebt het al. Maar weet u het allemaal al? Nee, u weet het helemaal dingen nog niet. En daarom, zegt Paulus, daar jaag ik naar. Ik wil er meer over weten. En dan zie je ook in zijn getuigenis hier, zijn persoonlijke getuigenis in Filippenzen 3, vanaf vers 4, of ik lees vers 3 ook eventjes. Want hij wil er naar jagen, ja. Hij wil er meer van weten. Maar wat moet je eerst doen? Eerst moet je, en daar komen we allemaal uit, zover ik het kan bekijken, al onze religieuze bagage aan de kant zetten. Ja, want dat hebben we allemaal. Zoals wij hier zitten, zijn ook mensen die zijn zo niet opgegroeid. Wij wel, we komen allemaal uit een of andere leer vandaan. Religieuze richting. En Paulus ook zo. En hij heeft dat allemaal aan de kant gezet. Waarom? Dat gaan we zo zien. Maar hij zegt in vers 3, want wij zijn de besnijding, wij die God in de geest dienen en in Christus Jezus roemen en niet in het vlees vertrouwen. Dus niet in ons, zoals ik hier sta, in wat ik allemaal gedaan heb. En wie ik ben, in mijn positie, wat ik allemaal bereikt heb. Nee, want Paulus zegt, als er eentje was die wat had te roemen in zichzelf, dan ben ik dat. Kijk maar, hoewel ik heb dat ik ook in het vlees vertrouwen mocht. Indien iemand anders meent te betrouwen in het vlees, ik nog meer. Nou, dan noemt hij een aantal dingen. En dan kunnen wij in ons christelijke leven ook zeggen. Ja, ik ben naar de kerk, mijn leven lang. Ik ben naar het christelijke ouders, ben ik opgevoed. Ik heb altijd trouw de catechisatie bezocht. Ik geef trouw mijn geld. Ik ben gedoopt, dat niet te vergeten, vooral. Allemaal dingen waarin je kan roemen, ja? Wat mensen ook zeggen. Ja, ik heb dat, ik heb dat, ik heb dat. En Paulus zegt dat ook. Besnijden ten achtste dagen. Nou, besnijden is natuurlijk net zo heel belangrijk. Net zo bij ons, de doop zo belangrijk is. Ben je gedoopt? In plaats van, heb jij de geest van God? Ja? Nee, ben je gedoopt? Nee, de vraag is, heb jij de geest van God? Met andere woorden, dan weet je je gered. Uit het geslacht van Israël, van de stam van Benjamin, een Hebreeër uit Hebreeën naar de wet en Fariseeën. Dus hij spreekt over zijn geboorte, hij spreekt over zijn opvoeding, hij spreekt over zijn keuze voor de strengste secte, namelijk de Fariseërs. Hij was een Hebreeër uit Hebreeën, dat is net zoals dat Jezus zegt bijvoorbeeld, hij is de koning der koningen. Dus Paulus is een Hebreeër uit Hebreeën, dat wil zeggen de crème de la crème. Hij was top of the bill. Wat zegt hij in Galaten 1 vers 14 ook alweer? Dat hij nam toe boven de... Nou, laten we even kijken. Galaten 1 vers 14. Galaten 1 vers 14. Ja. Daar zegt hij dat. En dat ik in het Jodendom toenam, boven vele van mijn ouderdom in mijn geslacht, zijnde overvloediglijk ijverig voor mijn vaderlijke inzettingen. Ja, voor zijn vaderlijke inzettingen. Zie je dat? Dat is wat anders, hè, als de inzettingen van God. Maar hij was dus, hij nam toe boven de rest. Dus hij stak met kop en schouders boven iedereen uit. Hij was nogmaals de crème de la crème. Als hij op school zat, zou hij bijvoorbeeld een 10 hebben en de rest allemaal 5. Hij was echt de beste. Een Hebreeër uit Hebreeën, dus hij kon alleen roemen in wie hij was, in zijn positie. Hij zegt ook naar de ijver, als we terug zijn in Filippenzen 3, naar de ijver en vervolgen der gemeente, naar de rechtvaardigheid die in de wet is, onberispelijk was hij. Wil dat zeggen dat Paulus dus niet zondigde? Nee, helemaal niet, maar hij deed alles, alle voorschriften van de wet, volgde die, dus 3 keer per jaar naar de feesten. Offeren wanneer dat moest. Al dat soort dingen deed hij onberispelijk. Dus hij deed alles volgens de regels van de wet. Maar dan komt het. Dat was zijn verleden. En toen heeft hij moeten zien. Dat het allemaal uiteindelijk. Zijn eigen gerechtigheid. Verdween als sneeuw voor de zon. Want hetgeen mij gewin was. Ziet, wat voor mij gewin was. Heb ik om Christus wil schade geacht. Nou, u kent het wel, hè? Dat als je natuurlijk zelf ook in het religieus systeem zit, ja, dan is er veel te roemen in dingen die je doet. Je kan allerlei posities bekleden, je kan veel activiteiten doen. En je hebt aanzien, hè? Daar draait het om. Eer, macht en geld. Eer, macht, geld, die drie dingen, daar draait het om in het leven. Het is goed voor je. Je hebt positie, je bent iemand. De buitenkant ziet er goed uit. En de mensen Ja, die praten goed over je. En je denkt dat je het goed doet. En dan zegt Paulus, maar hetgeen mijn gewin was, heb ik om Christus wil schade gehad. Om Christus wil heeft hij schade gehad. Niet zomaar, maar om Christus wil heeft hij schade gehad. Heeft hij gezien, ik beschouw dat als schadelijk zelfs. Ja, gewisselijk, ik acht ook alle dingen schade te zijn, om de uitnemendheid, de kennis van Christus Jezus, mijn Heere, om wiens wil ik al die dingen schade gerekend heb, en acht die drek te zijn, opdat ik Christus mogen gewinnen. Ja, alle dingen schade om de uitnemendheid, de kennis van Christus. Dus uitnemendheid, ander woord is, ja, dat is eigenlijk een amper woord voor overweldigendheid. Hij is er zo door overweldigd dat hij Christus heeft leren kennen en dat Christus voor hem alles gedaan heeft. Om die oorzaak heeft hij alles wat hij bereikt had in zijn leven, heeft hij in één klap aan de kant gezet. En dat vinden mensen moeilijk, ja? Ik bedoel, er zijn mensen die zeggen van, het is moeilijker om dingen af te leren dan om dingen uit de Bijbel te leren. Omdat ik heb zoveel geestelijke bagage uit mijn verleden wat niet goed was. En dat heb ik moeite mee. Toch, als ik naar Paulus kijk, zeg, ja, het is de vraag of je het ook wil. Ja, want Paulus zegt in één klap, ik heb het allemaal schade geacht. Ik heb het gewoon in één klap, heb ik het vuilnisbak open en erin gegooid. Ik ga gewoon opnieuw beginnen. Inderdaad, want dat is ook zo. Je moet gewoon zeggen, helaas, ik was helemaal niks. Het is allemaal niks wat ik gedaan heb. Nul. In de ogen van de mensen, van mezelf, vond ik me een hele vent. Maar uiteindelijk voor Christus, voor God heeft het allemaal niet kunnen bestaan. Het is allemaal voor niks geweest. Ja, dat valt niet mee. Als je dat op een gegeven moment beseft. Maar toch, om de Christus te willen kennen, beter te kennen in jouw leven, zou je dat allemaal toch als schade moeten achten. Vanwege de uitnemendheid, de kennis van Christus Jezus, mijn Heer, om wiens wil ik al die dingen schade gerekend heb en acht die drek te zijn. Dat is nog erger. En bij NBG-vertaling verzacht dat een beetje. Acht dat, ik weet eigenlijk niet meer wat ze zeggen, vuilnis te zijn, ja. Maar Paulus zegt drek. Nou, dat is toch het meest vieze wat er is. Als je dat beschouwt, wat je dat bereikt hebt. Maar goed, dat zegt hij niet zomaar. Opdat ik Christus mogen gewinnen. En dat is apart. Hoezo Christus mogen winnen? Dat klinkt een beetje. Paulus is hier al, ik geloof, 30 of 35 jaar in de bediening. En dan zegt hij, ik acht het schade met de bedoeling dat ik Christus mag winnen. Alsof hij Christus nog niet heeft. Maar Paulus heeft Christus. U weet het, hij is bekeerd. Hij is een dienaar van hem, hij is zijn apostel. En opdat ik Christus mogen winnen, wat bedoelt hij daarmee? Het is absoluut geen onzekerheidstekst. Dat mensen zeggen, ja, ik moet mijn hele leven, ja, ben ik daarmee bezig. En om proberen Christus te winnen. Maar Christus, eenmaal als u tot geloof bent gekomen, heeft u Christus gewonnen. Dan is hij in uw leven. En het is geen onzekerheid. Christus spreekt over, ik wil Christus beter leren kennen. Meer weten wat hij over mij gedaan heeft. Mijn persoonlijke relatie, mijn omgang met hem, die ik hiervoor niet had. Als wij spreken over onszelf en we zaten, zeg maar, eerst als gelovigen onder een ander leer, heeft u Christus helaas op een bepaalde manier leren kennen. Maar niet in die zin zoals Paulus nu bedoelt. Paulus bedoelt Christus persoonlijk leren kennen. Ervaren in zijn leven wat hij daarvoor niet had gekend. Dat kon ook niet, want hij geloofde toen niet. Maar als ik naar onszelf kijk, was ik gelovig onder een ander leer. Ik heb heel veel dingen geprobeerd. Ik had er even een relatie, dat wist ik natuurlijk. En ik wist dat Christus in mij woonde. Ik las de Bijbel. En door de teksten wist ik, ben verzeeld met de Heilige Geest. En toch bad ik voor dingen die niet gebeurden. Ja, omdat ik dat niet wist. Dus ervoer ik een aantal dingen. Denk ik, hé, dat klopt iets niet. Dat werkt niet. En nu, door de genade, doordat de boodschap van genade in mij werkt, kan ik nu ervaren dat Christus in mij werkt. En er gebeuren dingen in mijn leven. Ik verander, ik word bekrachtigd. Wat ik daarvoor niet had. En ook de blijdschap. Ja, de nederlagen, omdat je als je werkt onder het systeem van, als je zo doet, dan gebeurt dat. Als dan, en je bent de hele dag aan het werk en je komt 's avonds en je denkt, nou ja, dan moet ik mijn zonde nog gaan beleiden. Dan ben je al je zonde van die dag, ga je, weet je wat je aan het doen bent? Dan ga je dus de hele dag overdenken, het begon vanochtend om 8:00, wat heb ik toen? En dan ga je dus zoeken naar de zonde die je die dag gedaan hebt. Dus dan ga je eigenlijk die zonde, ga je omhoog halen. Die ga je gewoon herinneren. En daar word je niet vrolijk van. Nee, maar dat is ook de omgekeerde wereld. Die zijn dood en begraven, dus je moet ook daarom in dat nieuwe leven in Christus gaan staan. In die overwinning. Omdat hij heeft ze vergeven. En dan heeft je ook niet het gevoel van de neerslachtigheid en de nederlagen. Die komen als je die oude dingen allemaal weer naar boven gaat halen. Dus Paulus zegt, ik wil hem gewinnen. Ja? En ik reken alles wat ik in het verleden had, dat schakel ik uit. Dus met de termen van de computer te spreken, je zet het allemaal zo op papier en je drukt op delete en een heleboel is weg. Want ik ga opnieuw beginnen. Een nieuw schepsel. En dan zie je ook wat het gewin is. In vers 9. En in hem gevonden worden. Niet hebbende mijn rechtvaardigheid, die uit de wet is, maar die door het geloof van Christus is. Namelijk rechtvaardigheid die uit God is, door het geloof. Paulus zegt, ik wil in Christus gevonden worden en dan wil ik niet zo gevonden worden, als ik in hem gevonden word, dat mijn rechtvaardigheid is, maar die door het geloof van Christus is. Die zegt ook, hey Paulus, zoek jij nog steeds rechtvaardigheid dan van Christus? Wanneer is Paulus gerechtvaardigd? Wanneer? Ja, precies. Handelingen 9. Elk mens, zodra die Christus leert kennen, zodra die Christus als zijn persoonlijke verlosser aanneemt, op dat moment komt Gods geest in je wonen. Dat zegt hij toch ook in Romeinen 8? Iemand die Gods geest niet heeft, komt hem niet toe. Dat is het punt. Heb jij Gods geest? Gods geest komt alleen in iemand wonen die gerechtvaardigd is. Wiens geloof gerechtvaardigd is tot zijn... Nee, die is geloof tot hem... Maar zeg ik het weer verkeerd, wordt zijn geloof hem gerekend tot rechtvaardigheid. Die door het geloof gerechtvaardigd is. Die het juiste heeft geloofd. Het evangelie van zijn zaligheid. Dat ben je gerechtvaardigd. Dus Paulus vanaf handelingen 9 is gerechtvaardigd. Klaar. En hier zegt hij, zie je, dan lijkt het of hij, dat lijkt tegenstrijdig. Maar hij spreekt hier over de ervaring, over de wandel als gelovige. Niet om nog gerechtvaardigd te worden, nee, om de rechtvaardigheid in zijn dagelijkse leven te mogen ervaren. Kijk, als je even kijkt, bijvoorbeeld in Jacobus, dat is natuurlijk een hele bekende tekst daarover. Jacobus 3, dat gaat over het geloof en de werken. Maar Paulus spreekt over praktische dingen, om hem te kennen, zijn rechtvaardigheid te hebben. Nou, we weten, hij was reeds gerechtvaardigd. Maar ook in praktische zin is mijn wandel een rechtvaardige wandel. Is dat in mijn vlees? Of is het de genade die in mij werkt? Of is het de uitwendige rechtvaardigheid? Ja? Door ik doe keurig alle geboden. Kijk, een kwaad, dat is het. Maar Jacobus spreekt daar vergelijkbaar in. Als je vers 14 leest, wat nuttigheid... Sorry, 2 is het. 2 vers 14. Wat nuttigheid is het, mijn broeders? Indien iemand zegt dat hij het geloof heeft en heeft de werken niet, kan dat geloof hem zalig maken. Nou snijden wij recht en wij zeggen ja. Ja? Want wij worden uit geloof alleen zalig. En niet door de werken. U kunt het niet door de werken krijgen, het eeuwig leven. Maar u kunt het ook door de werken niet verliezen. Dat is maar onmogelijk. Dan gaat een aantal dingen verder. Maar het gaat mij even om... Vers 21. Wilt gij weten, o ijdel mens, dat het geloof zonder de werken dood is? Abraham, onze vader, is hij niet uit de werken gerechtvaardigd toen hij zijn zoon Isaac geofferd heeft op het altaar? Ziet gij wel dat het geloof medegevrocht heeft met zijn werken en het geloof volmaakt is geweest uit de werken en de schrift is vervuld geworden die daar zegt, en Abraham geloofde God en het is hem tot rechtvaardigheid gerekend en hij is een vriend Gods genaamd geweest. Ziet gij dan nu dat een mens uit de werken gerechtvaardigd wordt en niet alleen uit het geloof? Waar spreekt hij hierover? Abraham is uit geloof gerechtvaardigd. Wanneer? Toen hij geloofde God. dat God deed een belofte, je zal een groot volk zijn en je moet een zegen zijn, enzovoort enzovoort, die dingen. Maar toen hij Isaac offerde, staat hier, werd hij ook gerechtvaardigd uit geloof. Dat wil zeggen dat hij werd gerechtvaardigd door het geloof in zijn werken, in gehoorzaamheid. Want toen hij Isaac offerde, nou dat was 40 jaar nadat hij al reeds gerechtvaardigd was. Zie je het verschil? Ja? Dus Abraham was reeds gerechtvaardigd door zijn geloof. Hij geloofde God op zijn woord. Nou, toen was dat niet Christus die voor je zoon. Dat werd toen niet gezegd. Er werd een aantal andere dingen gezegd. En God geloofde God. Omdat het God was niet zijn. En dat God machtig was om wat hij zei, dat hij dat ook zou doen. En daar gaat het om. Als God nu zou zeggen, u moet de strandloop 6 dagen doen. Ja, wat nu pas gedaan is. En als je aan het eind komt, dan heb je heel leven. Dan doe je dat. En dan word je gerechtvaardigd. Maar goed, God zegt dat nu niet. Maar daar gaat het om. Het gaat om het geloof. En datgene waar je in gelooft, God gaat dat rechtvaardigen. Nou, en zo was het ook met Abraham precies hetzelfde. Dus hij heeft, zijn geloof is volmaakt geworden. Ja. Doordat hij deed wat God zei. En dat heeft met zijn wandel te maken. Zijn gehoorzaamheid aan het geloof. Zijn dagelijks leven. De praktijk. Het gaat van, ga met mij mee in 1 Korintiërs 6. Dan zie je het mooi. 1 Korintiërs 6. Het gaat bij ons, je komt tot geloof. En u weet zelf ook wel. Dat iemand die komt tot geloof. En die heeft niet gelijk een volmaakte wandel. Als je komt uit een heel ander leven. Je kan uit een beschermd milieu terechtkomen. Nou oké. Je kan christelijk opgevoed zijn en een gebalanceerd leven hebben, maar geen gekke dingen. Geen pieken en geen dalen. Ja, iemand die tot geloof komt, zie je dan zo, zal in eerste instantie niet zo'n groot verschil zien. De buitenwereld dan. Maar iemand die natuurlijk in de drugs en weet ik het allemaal niet gezeten, of een misdadiger, en die opeens die dat niet meer doet, dat is natuurlijk een groot verschil. Maar dan nog, is het niet één klap. Het geloof moet werken in de persoon. Je bent gerechtvaardigd, dat is allemaal je positie. Je hebt vrede met God. En dan gaat Gods geest in die persoon werken. Het gaat erom dat je van een onrechtvaardige wandel, ga je naar een rechtvaardige wandel. Niet dat je geen fouten maakt of niet zondig gebeurt. Maar je wandelt in die vergeving. Je weet, ik heb de verlossing. En dat zie je in de Korinthe ook, 1 Korinthe 6 vers 10 zegt hij tegen hun, dwaalt niet. Nog hoereerders, nog afgodendienaars, nog overspelers, nog ontuchtigen, nog die bij mannen liggen, nog dieven, nog gierigaards, nog dronkaards, geen lasteraars, geen rovers, zullen het koninkrijk God beërven. Nou, daar staat in feite gewoon de wereld om ons heen. Inderdaad, zondaars zullen het koninkrijk God niet beërven. En dan zegt hij tegen hun, en dit waart gij sommigen. Ja, inderdaad, kijk de Korinthe maar. Ja, die kwamen ook uit die wereld. Sommigen waren hoeren, hoereerders, afgodendienaars, overspelers. Die waren erbij. Hij zegt, jullie, dit waart gij. Dus, die waren zo, maar die zijn in hun wandel, of ze zijn veranderd en zijn gehoorzaamheid aan het woord, en zijn gestopt met die dingen. En dan zegt hij ook nog erbij, hun positie, maar gij zijt geheiligd, gij zijt gerechtvaardigd in de naam van de Heer Jezus en door de Geest onze God. Iedereen is sowieso geheiligd. Iedereen is sowieso gerechtvaardigd. Dat is hun positie, dat zijn ze. Maar het gaat erom, hoe is de praktijk bij u? Kunt u ook zeggen, hé, dat was ik inderdaad. Maar als ik terugkijk, dat ben ik niet meer. Ja? Ik ben veranderd. Christus heeft dingen in mij gedaan. Gods genade heeft in mij gewerkt. En heeft mij eruit getild, heeft mij veranderd. Zodat ik nu, ja, zoals Paulus zegt, als we terug naar Filippenzen 3 gaan, dat ik nu in hem gevonden word, niet hebbende mij de vaardigheid die uit de wet is, maar die door het geloof van Christus is. Dus hoe heb ik mij laten sturen? Door de rechtvaardigheid die uit de wet is. De wet is rechtvaardig, dat weten heiligen goed. Maar de wet nu, als we die gaan gehoorzamen, weten we, die doet zonde kennen. Die doet u alleen maar, laat u juist zondigen. Maar dat wil Paulus, hij wil de rechtvaardigheid die uit het geloof van Christus is. En waar is, God waar is het geloof van Christus in geopenbaard? In de brief van Paulus. Ja? En dan zal u zien, dan zal u ook die rechtvaardigheid die door het geloof van Christus is, die door de genade in u is. En niet door de inzettingen van de religie. Want dan krijgt u rechtvaardigheid niet. Want dan gaat u uw eigen gerechtigheid opkrikken. Nou, dan zegt Paulus in vers 10. En waarom? Met de bedoeling opdat ik hem kenne. Kent Paulus hem niet dan? Heb je zoiets? Dus mensen kunnen dit gebruiken om aan te tonen dat het allemaal onzeker is. He? Je moet er veel voor doen opdat je het misschien krijgt. He? Paulus wil het toch ook krijgen? Hij heeft het nog niet. En hij wil hem ook nog kennen, zie je het? Paulus zegt opdat ik hem ken, maar kent Paulus serieus niet. Wat zegt hij in 1 Korinthe 9? Ben ik niet een apostel? Heb ik niet de Heere gezien? Hij heeft de Heere gezien. De Heer heeft vele dingen aan hem geopenbaard. De verborgenheid. Dus Paulus heeft als enige de Heer Jezus na zijn hemelvaart, als enige heeft hij hem gezien. En niemand kan leven, kan God zien en leven. Paulus heeft van de Heer Jezus natuurlijk vele dingen gehoord en hij kende hem. Alleen, Paulus zegt, opdat ik hem kenne. Wat bedoelt hij ermee? Veel over de Heer Jezus kennen? Dat kan. Er zijn heel veel mensen die kennen de Heer Jezus, die weten, die kennen heel veel, die weten heel veel over de Heer Jezus. Er zijn boeken genoeg over. He? In Katwijk, nou, daar is een hele mooie evangelische boekhandel. Nou, die staat vol met planken, die gaan allemaal over de Heer Jezus. Dus zo zijn veel mensen, hebben heel veel kennis over de Bijbel ook. Maar hebben ze kennis in de Bijbel? Kennis over de Heer Jezus is heel wat anders als de Heer Jezus kennen. En dat is niet zo moeilijk te begrijpen. Want als wij spreken over ik wil iemand kennen, ik wil hem leren kennen. Nou goed, dat kan. Dat, hoe ga je iemand meer leren kennen? Nou bijvoorbeeld, nou, Hans kennen nou sinds een tijdje. De eerste keer dan ken je elkaar nou een beetje oppervlakkig. Maar als je veel met elkaar omgaat, hé, dan komen we elkaar ook thuis. Kijk aan de buitenkant, op zondag een uurtje. Maar iemand is het dagelijks leven. Je gaat met elkaar om. Hoe praat hij? Hoe lacht hij? Wat vindt hij leuk? Wat vindt hij niet leuk? En wat doet hij? En waarom doet hij dingen die hij doet? Ik bedoel, in zijn algemeen, het geldt voor iedereen. En zo ga je iemand leren kennen. Dan ga je iemand persoonlijk leren kennen. En dat bereik je alleen door met die persoon om te gaan. Dan ga je iemand echt leren, ga je echt iemand kennen. En zo is het ook wat Paulus zegt. Hij zegt, ik wil de Heere Jezus kennen. Nou, hij kent hem toch? Hij is aan hem verschenen. Maar hij wil de Heere Jezus door zijn omgang, door naar hem te luisteren. Want zo gaan wij de Heere Jezus beter kennen. Door naar hem te luisteren. Want wat is Gods woord geopenbaard? De zin van Christus. God heeft het diepste, heeft hij geopenbaard. De diepte van God zijn geopenbaard, nu in de Bijbel. En Paulus heeft de allerhoogste openbaring, die heeft het afgemaakt. En zo gaat u hem kennen. Dus niet over hem, maar hemzelf. En dan moet u een persoonlijke omgang met iemand hebben. En de persoonlijke omgang is natuurlijk het lezen en het bidden. Het bidden is uiteindelijk dingen aan de Heer bekendmaken waarin Gods woord ook in doorklinkt, ja? En dat je alles met hem bekend maakt. Kijk, als we kijken in 2 Korinthe 5 vers 14, om hem te kennen. Hoe wil Paulus de Heer Jezus kennen? Want kijk, laat me eerlijk wezen, heel veel gelovigen die zeggen, nou, ik wil de Heer Jezus kennen, toch? Ga ik, ja, tuurlijk, die zijn er. Maar het gaat erom, hoe, welke Jezus wil je kennen? En dat zegt Paulus in 2 Korinthe 5 vers 14. 2 Korinthe 5 vers 14. Even kijken hoor. Want de liefde van Christus dringt ons. Als die dit oordelen, dat indien één voor alle gestorven is, zij dan alle gestorven zijn. En hij is voor alle gestorven, opdat degene die leven niet meer zichzelf zouden leven, maar die die voor hen gestorven en opgewekt is. Wilt u voor iemand leven die van u houdt? Toch? Dat motiveert, hè? Ik bedoel, kijk maar als je bijvoorbeeld een huwelijk, een vrouw die veel van je houdt, dat stimuleert wel om ook voor haar die man te willen zijn die jij voor haar moet zijn. Ja? Dat is wat de liefde doet. Dus we weten ook, wij staan in een relatie van de liefde van Christus. Hij heeft zichzelf voor mij overgegeven. Hij heeft gezegd, dat is eigenlijk het hoogste wat je nodig hebt in je leven. Dat iemand van je houdt, onvoorwaardelijk. Al die liedjes al de popsongs gaan allemaal over liefde. Allemaal over, maar dat is niet de liefde waar we hier over spreken. Het is de liefde van Christus voor de mens, onvoorwaardelijk. Daarom heeft hij zijn leven gegeven. En dan zegt hij in vers 16, zo dan, wij kennen van nu aan niemand naar het vlees. Maar indien wij ook Christus naar het vlees gekend hebben, nochtans kennen wij hem nu niet meer naar het vlees. En zo wil Paulus de Heere Jezus kennen. Christus niet meer naar het vlees. Christus liep op aarde. Ja, hij liep daar in het vlees. Als een Jood kwam hij ook voor de Joden. Ja? Maar nu zegt hij, nee, die Christus wil ik niet. Het is wel dezelfde persoon. Het is hetzelfde bloed wat aan het kruis gegeven is voor iedereen. Maar hij wil Christus leren kennen zoals die geopenbaard is aan hem en aan ons in zijn woord. Namelijk die verborgen was van voor de grondlegging der wereld. En die Christus wil die kennen. Nou, en daar is heel belangrijk dat hij dan één ding doet. Ik zei het net al, de persoonlijke omgang is belangrijk. En dan het communicatie, ja? Als je communiceert met elkaar, dan leer je elkaar kennen. Dus u leest Gods woord en u bidt. Dat is communiceren. Je hebt ook natuurlijk mensen die denken te communiceren. Zolang, dat noemen ze communiceren, ja, die praat alleen maar en de ander luistert. Maar dat is geen communiceren. Dan kan jij je verhaal kwijt. Maar die ander die luistert maar. Maar die ander leer jij niet kennen, want die zegt niks. En je hoort eigenlijk alleen jezelf kletsen. Nou, sommige mensen die horen graag zichzelf kletsen. Dus dan vinden zij dat, dat is goed zo. Maar zo is het in Gods woord niet. Wat zegt hij? Dat het woord van Christus moet wat? Rijkelijk in u wonen. Dus ik ga eerst luisteren naar God. Het moet rijkelijk in mij wonen, worden wonen. Wil ik weten wat de Heer Jezus tot mij zegt? Dan moet je naar de Bijbel lezen. Dat is Gods woord. En dan ga je ook begrijpen wat Christus over jou zegt. En wat hij voor je voelt en wat hij van je denkt. En dan mag jij met hem in gesprek gaan. Nou, en die Christus wilt hij leren kennen. En dat is natuurlijk met het woord. Dus gaan we terug naar Filippenzen. En dan zie je, opdat ik hem leren kennen, ja, dan wordt Christus alleen maar groter in je leven. Ja. En de liefde wordt ook steeds groter. Het is Gods woord dat het willen en werken in jou werkt. Het Gods woord gaat in jou werken. De boodschap van genade gaat in jou werken. Nou, dan zegt hij in vers 10 ook. En de kracht zijner opstanding. Dus hier zegt Paulus ook alsof hij nog de kracht van zijn opstanding niet genoeg weet. Die wil hij ook zien. Die wil hij ook ervaren in zijn leven. Ga mee naar de Colossenzen 2 vers 12. Heeft Paulus niet de kracht van zijn opstanding? Is hij niet met de Heer Jezus opgestaan? Dat is belangrijk. Dat u weet, ik ben met hem opgestaan. Colossenzen 2 vers 12. Daar staat. Zijnde met hem begraven in de doop. In welke gij ook met hem opgewekt zijt. Eerst moet u begraven zijn. Eerst komt de dood. Voordat je kan opstaan, moet u eerst dood. Begraven in de doop. In welke gij ook met hem opgewekt zijt. Door het geloof der werken Gods die hem uit de doden opgewekt heeft. Ziet u wel? Dus ook Paulus, ook op het moment weer, wanneer was dat? Op het moment, handelingen 9, toen hij tot geloof kwam. Is Paulus in zijn dood gedoopt. Dat is een fractie van als Gods geest in hem komt wonen. Op dat moment is hij gedoopt in het lichaam van Christus. En zo gaat het voor iedereen in deze tijd. Er is niks voor nodig. Ja, er is geloof voor nodig. We hadden toevallig van de week geloof ik nog over. Dat daar zijn natuurlijk ook allerlei ja, weer formules voor. Je moet een zondagsgebed zeggen, je moet dit, je moet dat allemaal. Maar het woord komt op hem af. En hij gelooft het. En dan is hij zalig. Punt. Verder niks. Dan hoef je niet nog eens een keer dit, je hoeft niet dat. Je moet naar de kerk, je moet gaan bidden, je moet dit. Nee, dat is allemaal gevolg van dat Gods geest in jou gaat werken, natuurlijk. Dan ga je Gods woord lezen. En dan ga je op een gegeven moment gemeenschap met broeders en zus moet je hebben. Anders kan je het met niemand delen. Je moet geleerd worden. Die behoefte, die komt. Nou, en Paulus, op dat moment dat hij tot het geloof kwam in handelingen 9, dat hij bekeerd werd, op weg naar Damascus, kwam Gods geest in hem wonen. En op dat moment is hij met hem begraven in de doop, in zijn nood, in welke hij ook met Christus opgewekt is. met hem opgestaan uit de dood, door het geloof der werking Gods, die hem uit de doden heeft opgewekt, is die kracht van opstanding, kwam op dat moment ook in Paulus wonen. En dan zie je ook in vers 13, en hij heeft u, toen gij dood waart, in de misdaden, en in de woorden uit uw vlees, en daar staat het, mede levend gemaakt met hem. U bent met hem medelevend gemaakt. Dat is je positie. Dus Paulus spreekt als hij zegt, ik wil de kracht van zijn opstanding kennen. Hij heeft de kracht van opstanding in zich. Dat heeft iedere gelovige. Ieder gelovige in deze tijd, jullie ook, kinderen, kracht van opstanding is in jou. Dus als je die auto, zit hier voor, achter, staat voor de auto, voor de deur, Joachim neemt ook een andere auto. Nou, je weet het, jonge lui, hoe groter, hoe krachtiger die motor is, hoe mooier, toch? Alleen de verzekering zegt, ho, wacht eventjes, tot een bepaald pk, toch Joachim, tot een aantal, de motor mag een bepaald vermogen hebben, anders word je niet verzekerd, want die jonge lui maken de meeste ongelukken. Dus hij mag niet te veel power hebben. Maar goed, onder die kap zit dus wel die motor. Er zit kracht in. Ja? Maar als je naar buiten gaat kijken, die auto staat stil. Er gebeurt niks. Hij rijdt niet. Maar kan die rijden? Ja, hij kan rijden. Wanneer gaat hij rijden? Als Joachim erin gaat zitten. En hij start en hij geeft gas en voem, weg is hij. Zo werkt dat. En zo is met de gelovigen ook. Wij hebben die motor, die kracht is in ons. Maar gebruiken we die ook allemaal? Sommige mensen willen het niet. Sommige mensen willen het wel, maar die weten het niet. Nou, Paulus zegt ook, ik wil hem kennen. Hoe wilt u hem kennen? Christus. Niet naar het vlees, maar naar de geest. Dat wil zeggen, zoals hij aan Paulus verschenen is. De boodschap van genade, dat Gods genade in hem gaat werken. Die Christus wil hij kennen. En dan zie je ook, dan komt ook de kracht van de opstanding. Als je volgens die formule, om het zo maar te zeggen, werkt. Dus die auto die rijdt niet. Maar er zit wel een enorme krachtbron in. Maar hij gaat rijden ten eerste als hij de juiste brandstof heeft. Nou, dat zit erin, benzine. En als die persoon ook wil gaan rijden. En ook weet hoe die moet gaan rijden. Dan komt die auto in beweging. En zo is het menselijk lichaam ook. Lichaam is geest, ziel en lichaam. Het lichaam is eigenlijk de behuizing van je geest en je ziel. Maar jij bestuurt het. En als je wilt dat hij voor de Heere gaat werken, dan moet u zorgen. Als Paulus zegt de kraft van zijn opstanding, dan heeft u die kracht, die moet die zondige natuur, wilt u die overwinnen en voor de Heere dienen, dan zal die in beweging moeten gezet worden, maar dat kan u niet. Daar is een bepaalde formule. En dat is dat u dat doet met de kracht van Gods genade. En dan gaat die motor, die kracht komt in werking, dan gaat die lopen. Dus die auto gaat ook niet lopen als er gas in zit. Want hij rijdt op euro. En zo is het ook met dit. Paulus zegt, de kracht van zijn opstanding. Die gaat werken, die kracht die hebben we allemaal. Alle gelovigen, iedereen die op dat geloof komt, heeft die kracht in zich. Maar die kracht werkt alleen als het in overeenstemming is met Gods woord. Anders doet de Heilige Geest niks. Dus Paulus spreekt ook over de Heilige Geest blussen. En hij spreekt over bedroeven. Nou, als gelovigen, wij kunnen de Heilige Geest zeer zeker bedroeven. Ja, dat is als wij gaan zondigen. Maar we kunnen hem ook blussen. En dat betekent, die kracht, die werkt niet. De Heilige Geest bekrachtigt u niet, omdat u niet volgens het juiste evangelie, niet met Gods genade werkt. Het spijt me hoor, u blijft gered. Maar zoals Paulus zegt, ik wil de kracht van zijn opstanding kennen, die kennen ze niet. Die kennen ze niet, want dat werkt niet. Dus wat ze doen, doen ze op eigen kracht. Ga met mij mee naar Romeinen 6. Daarom zo belangrijk dat we Romeinen 6 ook nemen zoals het er staat, letterlijk. En niet gaan versymboliseren, want dat betekent ook dat u de kracht in u gaat versymboliseren. Ja, dat lukt, dan werkt het dus niet. Het werkt alleen als het echt is. Romeinen 6, weet gij niet, vers 3, dat zoveel als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, wij in zijn dood gedoopt zijn. Wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood, opdat gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is tot de heerlijkheid des Vaders, alzo ook wij in nieuwheid des levens wandelen zouden. Het gaat om dat wij in de nieuwheid des levens gaan wandelen. In uw dagelijks leven. Want indien wij met hem één plant geworden zijn in de gelijkmaking zijns dood, zo zullen wij het ook zijn in de gelijkmaking zijnde opstanding. En dan vers 6. Dit wetende, u weet dit. Dat onze oude mens met hem gekruisigd is, opdat het lichaam de zonde teniet gedaan worden, opdat wij niet meer de zonde dienen. Dus wij moeten in nieuwheid des levens, het nieuwe leven van Christus in mij, dat moet het leven zijn wat mij gaat leven, wat mij gaat beheersen. En dat moet u weten. Onze oude mens is met hem gekruisigd. Mijn zonden zijn vergeven. Wat is geoordeeld aan het kruis? Mijn zonden? Ja. Maar nog meer. Ik als zondaar is ook aan het kruis geslagen. Ja? Dus de zondaar met zijn zonden. En dat is nou, gij zijt volmaakt in hem. En daar moet u in gaan staan. Dat is uw nieuwe identiteit die u heeft. Ik ontleen mijn identiteit dus niet meer aan wat ik allemaal gedaan heb in de kerk. Of ik heb goede werken gedaan. Op de site heb ik ook zo'n evangelisatietraktaat vertaald. En er staat ook zo'n heel lijstje met van wat mensen allemaal denken. Je moet dat doen, dat doen, dat doen. Nou, dat klopt allemaal niet. Het is puur door het geloof. Maar de zonde is alleen te overwinnen als u hierin gaat staan. Dat u weet, ik ben in zijn dood gedoopt en met hem gestorven en met hem opgestaan. Het oude is voorbij. Het ligt in het graf. En dat moet ik daar ook voor houden. Dus het weten, dat geeft een resultaat in uw leven, namelijk van overwinning. Wat ik net ook al zei. Niet dat u aan het eind van de dag denkt, ook moet alles beleiden. En je moet allemaal zonden vergeven voor gaan vragen. Inderdaad, dan moet je al je zonden gaan. Dat heb ik vroeger ook gedaan. Ik heb zelfs een boek had ik over, zo dik. En er stond helemaal alles over het gebed. En die lijst, dat ging ik allemaal opschrijven. En dan, elke ochtend ging ik dat doen. En dan heb ik alles gehad en dan keek ik naar de klok. Ja, ik heb nog maar 20 minuten gebezen. Dat is te kort, dus het moet nog even doorgaan. Zo dacht ik. Ja, dat is precies wat tegenovergesteld wat de Heer Jezus zegt. Hij zegt, de heiden denken door een veelheid van woorden verhoord te worden. Maar dat is niet zo. Dus, waar was ik gebleven? Oh ja, over dat gebeden. Dus, je bent op een gegeven moment alleen maar dingen naar boven aan het halen. En Paulus zegt, nee. Dat is dood en begraven. Ga in die overwinning staan. Als u dat niet doet, dan zal u zien, dan komt u met uw teleurstellingen, uw depressies en ik ben niks. Ik kan het toch niet. Dat wordt nooit wat met mij. Nee, omdat u naar uzelf zit te kijken, in het vlees gaat zitten betrouwen. Nee, u moet in die nieuwe mens gaan staan. En kijken, het uzelf eigen maken, hoe Christus u ziet, hoe God u ziet. U ziet u in Christus volmaakt. Dus, even kijken, dus het nieuwe vers 4, zie je ook staan, dat wij in nieuwheid des levens zouden gaan wandelen. Ziet u wel? Niet meer naar uzelf kijken als die zondaar. Dat is niet de nieuwheid des levens, dat is het nieuwe leven in Christus. Dat is die oude mens. U moet in de nieuwe mens gaan staan. Vers 11 kan je ook zien. Alzo ook gij lieden, ook jullie. Paulus niet alleen, jullie ook. Houd het daarvoor dat gij wel de zonde dood zijt. Maar God levend zijt in Christus Jezus onze Heer. U bent dood voor de zonde, levend voor God in Christus Jezus. Ja, in Christus Jezus onze Heer. Daar moet u voor houden. En in vers 13, stelt uw leden niet ter zonde tot wapenen der ongerechtigheid, maar stelt u zelf God als wat? Als uit de doden levend geworden zijn. Dat is die kracht van de opstanding. Dat is, u bent met hem opgestaan. U gaat dat nieuwe leven leiden. Ga mee naar Romeinen 8. Zie je vers 11. 10 en 11. Indien Christus in uw lieden is. Is die in u? Ja. Zo is wel het lichaam dood om de zonde wil. Maar de geest is leven om de gerechtigheid wil. En indien de geest degene die Jezus uit de doden opgewekt heeft, in u woont. Dus de geest woont in mij. U weet ook, er woont nog iets in mij. Dat is een zonde. Maar de geest woont ook in mij. En daarom zegt hij, zo zal hij die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn geest die in u woont. Levend maken, hè? Ik ben toch levend gemaakt met hem? Ziet u wel? Kom je ook in verwarring. Maar Paulus spreekt hier weer over zijn dagelijkse leven. De praktijk. dat uw sterfelijk lichaam, dat u in het nieuwe leven gaat staan. Dat u door de genade de zonde gaat overwinnen. Dat u een praktische levenswandel gestuurd en bekrachtigd door Gods genade gaat leiden. En dan gaat het sterfelijke lichaam, want dat is sterk, hè? Het goede wat ik wil, doe ik niet. Maar het is zijn geest die gaat u bekrachtigen. En dat bedoelt Paulus. De kennende de kracht van zijn opstanding. Dat hij dat sterfelijke lichaam van mij overwint. Dat dat lichaam niet mij overwint. Zoals vroeger kon ik geen weerstand aanbieden. Ik moest gewoon zondigen. Ik wou iets, maar dat lukte niet, want ik deed het niet. Nu zegt hij, door die kracht van de opstanding gaat hij dat sterfelijke lichaam van u levend maken. Ik ben levend gemaakt. Maar ook in mijn dagelijks leven moet dat overwonnen worden. Ja, dat is dat zonde, zolang ik dat zondige lichaam nog heb. Zo dan, broeders, wij zijn schuldenaars niet aan het vlees om naar het vlees te leven. Maar, want indien gij naar het vlees leeft, zult gij sterven. Maar indien gij door de geest de werkingen des lichaams doodt, zo zult gij leven. Leef ik niet? Ja, ik ben met Christus gekruisigd, ik ben met hem opgestaan. Maar niet ik, maar Christus in mij. Zo zult gij leven. Dat is iemand die wandelt door de geest. Dat is iemand die wandelt, die Christus kent, die wandelt door Gods genade. Die zich laat bekrachtigen, niet door de wet, maar door de genade. Het leven, het nieuwe leven van Christus in mij. Christus niet meer naar het vlees, maar naar de openbaring van de verborgenheid. Dat is iemand die wandelt in de geest. En dan zie je, dan zal de geest, dat is wandelen van de geest, de werkingen van het lichaam doden. En zo zult gij leven. Ik leef. Maar in mijn lichaam, mijn geestelijke ervaring, mijn ervaring in het leven, in alle situaties, dat zal dan niet één van teleurstelling zijn, maar dat is er eentje van die dat gaat overwinnen. En blijdschap geeft. Nou, dat is dus het leven, Romeinen 12 vers 2, we zitten er toch lang bij. Het leven van wie u bent in Christus. Weet wie u bent. En leef dan ook wie u bent. U bent in Christus. Dat is uw nieuwe identiteit. En als u zegt in 12 vers 2, wordt deze wereld niet gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing uws gemoeds, opdat gij moogt beproeven welke de goede en welbehagende en volmaakte wil van God is. Ziet u wel? U moet veranderd worden in uw gemoed. En daar begint het mee. En zo, en dat is ook wat Paulus verlangen. Hij wil het, maar hij weet hoe het moet. Hij weet namelijk dat in zijn denken moet het veranderd worden. En dat kan alleen door Gods woord. En dat gaat ons denken veranderen. En dan gaat u ook beproeven wat die goede en welbehagelijke volmaakte wil van God is. Dus als we terug naar 4 vers 3 gaan. Ik zie al, ik red het niet, dus ga ik hier ook eindigen. Ik had nog een aantal teksten, maar in ieder geval. Dus dat is het verlangen van Paulus, ja. Hij heeft alles aan de kant gezet. Alles. Om Christus te kennen. Hij kent hem. Maar ook om eigenlijk Christus te ervaren in zijn dagelijks leven. En de kracht van zijn opstanding. De gemeenschap van zijn lijden zijn dood gelijkvormig geworden. Dat is allemaal de ervaring, zeg ik altijd maar, van Romeinen 6. Dus heeft Paulus, vers 12 nog even, niet dat ik het al reden gekregen heb. Dat vind ik een mooie tekst. Hij zegt daar, niet dat ik het al reden gekregen heb of al reden volmaakt ben. Maar ik jaag daarnaar of ik het ook grijpen mocht. Hoezo heeft Paulus niks gekregen? Hij zegt, niet dat ik het al reden gekregen heb. Heb je niks gekregen? Ik heb gisteren eventjes op de computer even een paar teksten even opgezocht. Twee, helemaal vol. Over gekregen. Hij zegt, niet dat ik het niet gekregen heb. Wat bedoelt hij daarmee? Want als je in de Bijbel kijkt bij Gods genade, dan heeft u alleen maar dingen gekregen. We zijn gezegend met alle geestelijke zegeningen in de hemel, Efeze 1 vers 3. Wij hebben ook nu de verzoening gekregen, Romeinen 5. Hij zegt ook van zichzelf die barmhartigheid van de Heer gekregen heb om getrouwd te zijn. Peter zegt over hem, de wijsheid die hem gegeven is, over Gods genade. De genade die aan hem gegeven is. Hij spreekt ook over Wat heeft God ook gegeven? Niet alleen hem, maar ook aan ons. De Heilige Geest is aan ons gegeven. En zo kan ik nog een heel tijdje doorgaan. Een heel tijdje zelfs. En bijvoorbeeld ook, wat is de genade? De genade geeft God. U hebt eeuwig leven gekregen. Gegeven heeft hij aan ons. Christus heeft zichzelf aan ons gegeven. Voor ons gegeven. En nog eentje zal ik lezen. Ik heb ze nog veel meer, maar die doe ik niet. Doch wij hebben niet ontvangen de geest der wereld. Maar de geest die u hebt ontvangen. Zie je wel? Hij heeft zijn geest gegeven aan u. En waarom? De geest die uit God is. Opdat wij zouden weten de dingen. En dan komt het. Die ons van God geschonken zijn. Geschonken. Volgens mij als je iets schenkt. Hoeft die andere persoon niks voor te geven. Schenken is iets dat geef je aan iemand zomaar. Ik vind het leuk om mijn twee oudste kinderen, nee, mijn oudste en mijn dochter, die komen dus terug uit Amerika. Nou, die zeiden al toen ze weggingen, vooral Rachel, oh, allemaal cadeautjes en leuk uit Amerika meenemen. Het is wel leuk om cadeautjes te ontvangen, ja? Dat vind je leuk. Maar dat vinden ze gewoon leuk, maar dat zijn geschenken. God heeft ons dingen geschonken. Vrijelijk om niets. Dus zoals Paulus zegt in Filippenzen 3 vers 10. Niet dat ik het alreede gekregen heb. Of alreede volmaakt ben. Hij heeft dingen gekregen. Maar hij wil meer weten over de dingen die hij gekregen heeft. En daar praten we eigenlijk ook over. God heeft ons alles geschonken. En hij wil Christus beter leren kennen. Hij wil hem ervaren. Niet alleen over hem kennen, hij wil hem persoonlijk kennen. Hij wil hem ook ervaren in zijn leven. Hij wil die kracht van opstanding ervaren. Al die dingen gelijkvormig aan Christus worden. Dat is zijn allergrootste wens. Dus wat is uw doel in het leven? Paulus zegt, Christus te kennen. In al zijn facetten. En ik heb het, alles heb ik gekregen. Maar toch in mijn dagelijks leven wil ik dat nu ook gaan ervaren. En daar jaag ik naar, ja? Jaag naar of ik het gegrepen mocht, waartoe ik van Christus ook gegrepen ben. Dus met andere woorden, waar komt het eigenlijk allemaal op neer? Zoals Paulus dat dan zegt, wandelt waardiglijk de roeping waarmede Christus, God, nou zeg ik het weer een keer. Wandelt waardiglijk de roeping waarmede gij geroepen zijt, zo is het, ja. Dus we zijn geroepen, eenmaal toen je tot geloof kwam, dat is je roeping, dat is je positie. Maar dan roept hij ons ook op om daar naar te wandelen. En dan zal u zien, dat is een verlangen om Christus te willen kennen. Dat is een persoonlijk getuigenis van Paulus. Nou, en dat is, waar doe je dat? Doe je dat alleen vandaag, hier bij elkaar? Nee, dat doe je overal. Dat doe je hier, dat doe je buiten, dat doe je op je werk. Dat doe je op vakantie. Ja, hij is overal bij je en hij is met je. Dat u weet, wat zijn uw bezittingen? Ja? Dus wat zijn uw bezittingen? Die moet u weten. Dat heeft hij in zijn woord geopenbaard. Maar Paulus roept op ons in ons dagelijks leven ook die bezittingen ook in ons dagelijks leven eigen te maken. Je hebt ze gekregen, maar hij zegt grijp het. Ja, om Christus beter te leren kennen en te mogen ervaren in je leven. Want dat is ook wat God wil. Dat hij in je harten komt wonen. Hij woont er, maar dat hij echt in u werkt. En dat is wat het geloof doet. Werkt in u die gelooft. En dan zal u dat gaan ervaren. Zullen we daarvoor danken? Vader, we willen u danken voor deze dag van genade. Zodat we hier bij elkaar zitten. We hebben een geweldig evangelie, Vader. En er zijn ons zoveel dingen gegeven en geschonken. Paulus spreekt ook veel over ontvangen, Vader. Dat u reikt het aan. En wij hoeven het alleen maar aan te nemen. En wij moeten onszelf openstellen, Vader. Dat u in ons kan werken. Dat wij u ruimte geven, Vader. Want het is niet zo dat u niet wil. Maar het is zo omdat wij vaak een andere kant op lopen. Of veel dingen met veel andere dingen bezig zijn. Maar Vader, om u te leren kennen, dat gaat boven alles. Zoals Paulus ook zegt, dat is boven alle andere dingen, Vader. En dat mogen we ook getuigen, Vader, inderdaad, als u de ruimte heeft. Ik wil ook bidden voor ons allemaal, waar we ook gaan of staan, Vader, met vakantie, waar we ook zijn, Vader, dat uw woord, dat ons denken ook op u gericht mag zijn en blijven. Vader, want het heeft effect op ons, op ons leven. Het heeft effect op ons leven in ons huwelijk, met onze kinderen, met de mensen om ons heen. Overal waar we ook gaan en staan, Vader. Dat we dan bekrachtigd mogen worden met de kracht van de opstanding. En zo ook de vrijmoedigheid mogen hebben om dat woord van uw genade, wat ons zo sterkt, aan de mensen bekend te maken. En ook te leven. Dat vraag ik en dank ik in Jezus naam, onze Heer en Heiland. Amen. Goed, laten we nog een lied zingen met elkaar.